Ik wou vanmorgen lezen uit, het is al gezegd, uit Efeze. Efeze 2, vers 1 tot en met vers 10. Efeze 2, vers 1 tot en met vers 10. En daar lezen we. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Dat wij daarin zouden wandelen. En vanmorgen willen we dit gedeelte behandelen aan de hand van drie punten. En dan verdelen we het gedeelte in de volgende stukken op. Vers 1 tot 3. De mens buiten Christus. Vers 4 tot 9. Gods interventie of Gods tussenkomst door Christus. En vers 10. De mens in Christus. En vanmorgen willen we allereerst stilstaan bij wie we waren. Ons verleden, wie we waren als natuurlijke mensen voordat we Christus leerden kennen. Als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. En dat doet Paulus ook in zijn brief aan de gemeente te Efeze. Deze versen zijn een terugblik en ze werken ergens naartoe. Het begint bij onze staat buiten Christus, ons oude leven. En eindigt in vers 10, in onze staat in Christus, ons nieuwe leven. En het is goed om steeds weer herinnerd te worden aan waar we vandaan komen. En niet om terug, niet om in ons verleden te blijven hangen. Maar juist om ons nieuwe leven in een perspectief te zetten. Ieder jaar vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Maar dat doen we niet zonder dat we op 4 mei stil hebben gestaan bij alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Alleen zo beseffen we werkelijk welke vrijheid we vieren op 5 mei. Vers 1. Ook u heeft hem met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Als u goed kijkt in uw Bijbel, dan ziet u dat de woorden heeft hij met hem levend gemaakt, schuin staan afgedrukt. En dat betekent dat in het Grieks deze woorden eigenlijk niet op deze plek staan. Vers 1 tot 7 is eigenlijk één lange zin, een echte Pauluszin. En in vers 5 zien we dezelfde woorden weer terugkomen. En de vertalers van de HSV hebben deze woorden hier dan ook geplaatst om de constructie van de zin beter te maken. Maar dat maakt niet dat het onjuist is, maar om deze reden zal ik er straks in vers 5 op terugkomen. Paulus zegt in vers 1 eigenlijk letterlijk, ook u was dood in de overtredingen en de zonden. Ook u was dood. En met het woord u spreekt Paulus ons, christenen uit de heidenen aan. Dan spreekt hij op andere plaatsen over zijn Joodse afkomst, wanneer hij het woord wij gebruiken. Maar hier spreekt Paulus ons. Ons christenen aan. Want ook wij waren, ondanks dat we de wetten van God niet kenden, dood in overtredingen en de zonde. Zoals we ook in Romeinen 1 tot en met 3 kunnen lezen, zijn er ook geen uitzonderingen. Alle mensen, zowel Jood en Heiden, hebben gezondigd. Gezondigd tegenover een God die zich liet kennen. Die zich heeft geopenbaard door zijn woord, door zijn schepping. In Romeinen 1 vers 19 lezen we over de mens. Alles wat van God gekend kan worden, kennen ze. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. En in Romeinen 3, vers 10 lezen we: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. De mensheid, Jood en Heiden, is van natuur is dat geestelijk dood door de overtredingen en de zonde. En broeders en zusters, voordat we deel kregen aan Gods redding door Christus, waren we niet alleen ziek. We waren niet alleen besmet met een zondevirus. We waren dood. Geestelijk dood. Er was buiten God geen hoop meer voor ons. Geen hoop meer op herstel, geen hoop meer op genezing. En met de zondeval, in Genesis 3, is de dood ingetreden. En het werkt nog tot op de dag van vandaag door. Ieder mens komt geestelijk dood ter wereld. Het is de ernstige realiteit en het gevolg van de erfzonde. Onze geestelijke oren en onze geestelijke ogen waren gesloten. Want de natuurlijke mens heeft niets met God en denkt zelfs geen redding nodig te hebben. Wij waren niet op zoek naar God. Integendeel, we rebelleerden. We waren overtreders, lezen we hier. We overtraden Gods geboden, bewust. En daarmee zondigden we. En ja, broeders, ik ben me ervan bewust, het zijn gewichtige woorden die hier staan. En ik denk dat we allemaal de neiging hebben om snel door te steken naar vers 4. Naar dat goede nieuws. Maar het is de waarheid die dit vers, die het woord ons hier voorspiegelt. En het is de waarheid die verkondigd moet worden. Dat we de diamant, zoals Hendrik net al het evangelie mee vergeleek. Dat die diamant van het evangelie, dat die pas zijn ware pracht laat zien. Wanneer die afsteekt tegenover een zwarte achtergrond. De achtergrond van een in zonde gevallen mensheid. En wat is de boodschap aan de wereld om ons heen dan? Dat de mens in de basis goed is? Dat we slechts het goede in iemand naar boven moeten halen? Dat de mens soms slechts verkeerde keuzes maakt en weer op het juiste pad geholpen moet worden? Dat het slechts komt door verkeerde invloeden van buitenaf, van anderen. En dat is de leer die vandaag de dag steeds meer hoorders weten verzamelen. Ook in Nederland, ook op de Bijbelbelt. Het is de leer die de oren kietelt. Die de mens bevestigt in zijn gedachten dat het allemaal wel mee zou vallen. Die de zonde wegbagatelliseert tot vervelende karaktertrekken. Voortkomend uit de littekens van het leven. Maar dat is niet de boodschap die de wereld nodig heeft, gemeente. Want een dode help je namelijk niet met hem te vertellen dat het allemaal goed komt. Het is namelijk niet goed. En wanneer we om ons heen kijken, wat zien we dan? Inderdaad, we zien oorlogen. We zien uitbuiting, we zien onrecht. We zien de immoraliteit toenemen. Maar vraag eens aan de gemiddelde Nederlander hoe het nu komt dat alles zo mis is in deze wereld. Wie de schuldig is aan al deze ellende. En dan wordt er dan snel gewezen. Wordt gewezen op de slechterikken, op de boosdoeners, op de overheid, op de machtshebbers, ja zelfs op God. In ieder geval ligt de oorzaak niet bij onszelf, maar bij de ander. Maar hoe komt het dat wanneer de ene dictator valt, er ergens anders weer eentje opstaat? Hoe komt het dat wanneer er ergens vrede wordt gesloten, er op een andere plek weer een conflict oplaait? De antwoord vinden we in onze tekst. Hier staat: u was dood. De mens zonder Christus is dood door de overtredingen en de zonde. Er zijn geen uitzonderingen. In Romeinen 2 vers 1 lezen we: daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. De mens misleidt zich door naar anderen te wijzen. Door de vinger op de zonde. Het verkeerde van de ander te leggen, zodat we niet naar onszelf hoeven te kijken. Zodat we de realiteit niet onder ogen hoeven te zien. Maar waar er één vinger naar de ander wijst, wijzen er altijd 10 terug. En misschien vraagt u zich nu af, als ik om me heen kijk, dan zie ik de mensen ook veel goeds doen. Dan zie ik ook veel goeds in deze wereld. Het rijmt niet met wat ik hier lees. Nou, er worden inderdaad genoeg goede dingen gedaan in deze wereld, goede daden. Ook in de wereld is er liefde en goedheid te vinden. In Matteüs 5 vers 45 staat dat God zijn zon laat opgaan over de slechte en over de goede mensen. En het laat het regenen over de rechtvaardigen en over de onrechtvaardigen. Het is Gods genade, Gods algemene genade die hij schenkt aan deze wereld. Het zijn blijken van Gods trouw en genade waarin God zich aan deze wereld openbaart. En we leven dan wel in een postchristelijke samenleving. waarin het woord vaak al lang aan de kant is gezet, maar het moreel besef in de basis van veel mensen, of ze nu weten of niet, is nog steeds op Gods wet gebaseerd, op die 10 geboden. Maar deze blijken van Gods goedheid, de goede dingen in deze wereld, komen niet voort uit de natuurlijke mens. We lezen verder. Vers 2. En dan lees nog een stukje van vers 1. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, het was de ongehoorzaamheid van de mens welke de dood bracht. Want wat zegt God in Genesis 2, vers 17? Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan zult eten, zult u zeker sterven. Maar wat gebeurde er? De mens at. Adam en Eva aten van de boom en rebelleerden zo tegen God. Het was de omstandigheid van de mens die de dood bracht. En het is deze omstandigheid die de mens van generatie op generatie erft. We waren, zoals het gedeelte gezegd, zegt, kinderen van de ongehoorzaamheid. En wanneer de Bijbel spreekt over ongehoorzaamheid, dan zijn er 3 invloeden die de mens aansporen in zijn ongehoorzaamheid. Ten eerste is dat de wereld. De tweede is dat het vlees. En ten derde is dat de Satan. Ik wil er even kort langs deze 3 elementen gaan, heren, zoals ze hier in dit vers ook staan. Want deze 3 elementen die vinden we ook terug in vers 2. En natuurlijk kunnen we de wereld, de Satan en ons vlees niet van elkaar loskoppelen. Het is namelijk de Satan die in deze wereld rondgaat als een briesende leeuw. En ons vlees dat zich daaraan wil conformeren. Maar het is wel goed om te begrijpen hoe deze 3 invloeden de mensen op verschillende wijze beïnvloeden. Allereerst lezen we in vers 2 over de wereld. We wandelden, we leefden overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. De wereld legt een druk op de mens. Om zich aan de wereldse gezindheid te conformeren. Om gelijk te zijn aan deze wereld. Om te denken zoals de wereld denkt. En de wereldse denkwijze, dat is een denkwijze die haak staat op Gods woord en op Gods waarheid. En Jezus zelf zegt in Johannes 17, vers 14. Ik heb hun, dat zijn Jezus' volgelingen, uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. De wereld staat in contrast met God en met alles wat met hem te maken heeft. En dat zien we ook vandaag de dag. Waar God en daarmee zijn woord aan de kant worden geschoven, neemt het moraal af. Neemt de leugen toe. Waar Gods woord spreekt over ongeboren leven. In de baarmoeder zegt de wereld, dat is geen leven. En waar Gods woord spreekt over man en vrouw, voegt de wereld er een heel rijtje aan toe. Tegen alle logica in moet de Bijbelse denkwijze aan de kant worden geschoven. De druk van de wereld om de zonde goed te keuren, om het te accepteren, is groot en zal ook alleen maar groter worden. Romeinen 12 vers 2 geeft ons christenen dan ook de opdracht om niet aan deze wereld gelijk te worden. Dat is exact hetgene wat de Satan wil bereiken. Want er is nog een invloed die de mens aanspoort, is de ongehoorzaamheid. En dat is de Satan. En we lazen net al over hem in vers 2. Er staat dat we wandelden overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Aan het begin van de geschiedenis, in Genesis 3 vers 4, lezen we al dat hij de mens voorliegt. We zien daar dat wanneer God zegt dat de mens zeker zal sterven bij het eten van de boom, Satan zegt, u zult zeker niet sterven. Het was de Satan die met zijn leugens de mensheid heeft verblind en in de zonde heeft gestort. Het was de Satan die de mens verleidde tot ongehoorzaamheid. Hij was de eerste die in opstand kwam tegen God. En het is dan ook zijn wil dat de mens, Gods schepping, hem daarin zal navolgen. Hij wil ons mensen, vers 2, maken tot kinderen van de ongehoorzaamheid. Geesteskinderen van de Satan. Maar naast de Satan en de wereld is er nog een derde invloed die de mens aanspoort in zijn ongehoorzaamheid. Dat is ons vlees. En dat vlees staat voor de natuur van de mens, welke is gevallen met de zondeval. En het vlees wil maar één ding, ons lichaam en ons verstand beheersen tot ongehoorzaamheid aan God. En daarover lezen we in vers 3. Er staat in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. We leefden voorheen naar de begeerte van ons vlees. Er staat zelfs dat we in de begeerte van ons vlees leefden. Het vlees beheerste ons. We deden de wil van het vlees, staat er. Het vlees maakt ons slaafs aan de wil van Satan en deze wereld. En de Satan die had zo geen kind aan ons. Ons vlees maakte ons makke schapen, die gehoorzaam naar zijn pijpen dansten, in lijn met de rest van de wereld. En de andere kinderen van de ongehoorzaamheid. Het schuurde niet. Samengevat zijn er dus drie invloeden die de mens opzetten tegen God. De wereld, de Satan en ons vlees. En door deze drie invloeden werden we allemaal voorheen gedreven. We wandelden overeenkomstig de wereld, aangevoerd door de Satan in de begeerte van ons vlees. En wat was het gevolg, broeders en zusters? Dat lezen we verder in vers 3. We waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Onze wil, ooit in het paradijs een vrije wil, was nu gevangen onder de zonde en de overtredingen. In lijn met de wil van de Satan en ons vlees. We konden simpelweg niets anders dan ongehoorzaam zijn aan God en zijn woord. En dat maakte ons, zoals we kunnen lezen in vers 3, kinderen des toorns. Gods volmaakte rechtvaardigheid eiste een oordeel over onze onrechtvaardigheid. Er leek geen uitweg. De gevangenis zat op slot en de sleutel zat aan de binnenkant. We wilden niet gered worden. In ieder geval niet door de Heer Jezus. We wilden van nature niets met God te maken hebben. En misschien heeft u wel eens gezien een dier dat vastzit in een hek of in een net of wat dan ook. En mijn opa die had vroeger een stuk land. En op dat stuk land kweekte hij een soort plantensoort met besjes. Van die takken van die rode besjes die je ook wel eens in kerststukjes ziet. En die had een heel land vol met van die planten. En die planten trokken natuurlijk ook vogels aan. En vooral duiven, dat waren echte lastpakken. En om deze enigszins op afstand te houden, werden er netten over die planten heen gespannen. Maar toch waren er dan duiven die probeerden door die netten heen te komen. Om die besjes te pakken te krijgen. Maar die duiven die trokken natuurlijk ook weer andere vogels aan, roofvogels. Zoals valken en sperwers. En als een roofvogel dan een duikvlucht nam, dan gebeurde het wel eens dat hij dan met die duikvlucht vast kwam te zitten in zo'n net. En dan moest de roofvogel bevrijd worden. Maar zo'n roofvogel laat dat niet zomaar gebeuren. In plaats van mee te werken aan zijn bevrijding, doet hij er alles aan om zijn bevrijders het moeilijk te maken. Doet er alles aan om een vinger te pakken te krijgen. En zo is het ook met de mens buiten Christus. Net als een vogel die vastzit in een net en niet bevrijd wil worden door een mens. Wil de natuurlijke mens niet door God bevrijd worden. We willen niets met onze redder te maken hebben. Ja, de mens had ooit een vrije wil. Maar zijn gevallen natuur maakt dat hij niet langer in staat is om het goede te kiezen. Om verzoening met God de Vader na te streven. En daarmee is de mens buiten Christus totaal verdorven. En onderworpen aan het oordeel van God. Kinderen des toorns, zegt ons gedeelte. Maar, we lezen verder. En dan komen we aan bij vers 4 en 5. Dat is de kerntekst van ons gedeelte vanmorgen. En daar lezen we. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Maar God. Net als je denkt dat de situatie voor de mens niet hopelozer kon zijn, lezen we hier over Gods tussenkomst. Gods interventie in onze wandeling naar de afgrond. We waren dood door de overtredingen en de zonde. We waren verloren, we wilden niet gered worden. We waren zelfs vijanden van God. Maar dat lezen we hier, maar God. God heeft ons niet in onze hopeloze toestand gelaten. Terwijl we volkomen rechtvaardig zou zijn geweest. Hij heeft ons lief gehad, staat hier. Maar waarom? Waarom heeft hij ons lief gehad? Omdat wij het daarna maakten? Die conclusie kunnen we nu wel uitsluiten. Het was alleen door zijn, door Gods grote liefde, staat er in vers 4. Wat een heerlijke wetenschap, broeders en zusters. Dat onze redding nooit afhankelijk is geweest van onszelf. Dat het nooit heeft gelegen aan onze daden. De grootte van ons geloof. Of de mate van de liefde die wij voor God hebben. Stelt u zich eens voor, gemeente, dat er had gestaan in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons om onze liefde voor hem, waarmee wij hem lief hebben, met Christus levend gemaakt. U voelt de twijfel. Als dan onze liefde voor hem ligt, als dat de basis is, dan moeten we erkennen dat we zoveel tekortschieten. Maar Gods liefde is anders. God heeft ons onvoorwaardelijk lief gehad. God had ons lief, maar waarom? Wat is dan de reden dat God ons lief had, terwijl wij het er allerminst naar maakten? Om God, om zichzelf, om Gods grote liefde. God had ons lief om zijn grote liefde aan ons te bewijzen. Wat als God dat niet had gedaan? Wat als God ons niet had gered? Dan was zijn liefde nog steeds volmaakt, nog even groot. Maar God heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn barmhartigheid aan ons getoond door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En voor de gemeente in Efeze was deze boodschap misschien nog wel onvoorstelbaarder dan het voor ons is. Want Efeze was een stad waarin veel afgodstempels stonden. Waarin de afgodsdienst levendig was. En deze afgoden waren allerminst liefdevol. Deze afgoden moesten gediend worden. Ze eisten offers van de mensen in ruil voor bescherming. Alles onder voorwaarden. Het feit dat een God barmhartig en liefdevol kon zijn, was iets wat de mensen in Efeze onbekend was en vreemd in de oren zou klinken. Kun je je voorstellen hoe het voor de mensen, de gemeente van Efeze moet zijn geweest om zich door God gekend en geliefd te weten? En dat alles zonder enige voorwaarden. En onze tijd is misschien wel eens andersom. De meesten van ons hebben het feit dat God ons lief heeft met de paplepel ingegoten gekregen. Het eerste Bijbelvers wat we leren op de Bijbelklas of op de zondagsschool, dat is vaak Johannes 3, vers 16. Wij evangelicale christenen weten maar al te goed dat God ons lief heeft. Maar beseffen we nog werkelijk hoe abnormaal en wonderlijk het is dat God de mens lief heeft? Dat hij heeft ingegrepen. Dat we met Paulus kunnen zeggen, maar God. Waar we eerst vreemdelingen waren en buitenstaanders, mogen we nu aangenomen zijn als Gods geliefde kinderen. Wetende dat er geen situatie in ons leven is waarbij God zegt, zoek het zelf maar uit. God heeft in ons leven ingegrepen. Dat is onvoorwaardelijk. En hij zal het ook blijven doen. Hij is betrokken op ons leven. Die levens waarvoor God zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven. Waarvoor Christus bloed vloeide. Is er zonde in u of jouw leven? Denk je dat de situatie misschien hopeloos is? Heeft u de strijd misschien al opgegeven? Heeft het leven u beschadigd? Verloopt uw huwelijk moeizaam? Kampt u met andere moeite of strijd? Ook dan gelden deze eerste twee woorden van vers 4. Maar God. God was het die ons eens uit onze hopeloze toestand heeft getrokken door zijn grote liefde en barmhartigheid. En hoezeer wij ook falen, wat er ook in ons leven gebeurt of is gebeurd, God is ook dan bij machten. En zo vaak proberen we onze problemen zelf op te lossen. Zoeken we die oplossing bij derden, maar vergeten we om het bij onze Vader te brengen. Onze Vader die ons lief heeft gehad met zijn grote liefde. We lezen verder in vers 5 en 6. En daar staat, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, dat genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En net zoals we in vers 5 lezen, spreekt ook vers 6 over het levendmakende werk van Christus. Er staat in vers 5 dat we met Christus zijn levend gemaakt. En in vers 6 dat we met hem zijn opgewekt. Opgewekt uit onze geestelijke dode staat. Wanneer we geloven in de Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat we met hem zijn opgewekt. We zijn dan wederom geboren. En wanneer we spreken over de wedergeboorte, dan hebben we het over meer dan alleen een term, een theologische term. Er worden sommige broeders en zusters wel eens afgevraagd, waarom zien we van de dag geen doden meer tot leven gewekt worden, zoals in de tijd van Handelingen. Wel, ik zal je zeggen, worden op dit moment in de geschiedenis meer doden tot leven gewekt dan ooit tevoren. Het werk van Gods geest in de wedergeboorte is niets minder reëel dan dat er een dode tot leven wordt gewekt. Het is zelfs nog een groter werk. Er moet namelijk een totale verandering plaatsvinden. Een transformatie van onze natuur, een nieuwe schepping. Kijk nog eens naar vers 2 en 3. Wat zien we daar? Daar lezen we waarin u voorheen gewandeld hebt in vers 2. En vers 3, onder wie wij alle voorheen verkeerden. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wanneer we met Christus zijn opgewekt, dan zijn we een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. Alles is anders geworden. We zijn tot leven gewekt. We zijn veranderd. En ondanks dat we regelmatig zullen struikelen, wandelen we nu niet langer meer in de overtredingen en de zonde. We leven niet langer meer naar de begeerte van ons vlees. En onze aanvoerder is niet langer de Satan, maar Christus. We laten ons niet langer leiden door de geest van de ongehoorzaamheid, maar we worden geleid door de Heilige Geest. En ja, we hebben nog steeds te maken met die invloed van ons vlees. Met die invloed van de wereld en van de Satan. En ja, we zondigen nog steeds. We hebben nog steeds te maken met een gevallen schepping. En ook ons vlees is nog levend. Het woord roept ons niet voor niets op om de daden van het vlees te doden. En dat zal ook een strijd blijven tot het moment dat ons sterfelijke lichaam zal worden opgewekt met Christus. Want onze hoop is ook hierin, op Christus gevestigd. Eens zullen we bij Christus' wederkomst opnieuw opgewekt worden. We zullen vernieuwde lichamen ontvangen. En meer dan alleen tot leven gebracht, zijn we ook met Christus Jezus gezet in de hemelse gewesten, zoals we kunnen lezen in vers 4. En wat betekent dit nu, gezet in de hemelse gewesten met Christus? Nou, wanneer we terugkijken naar hoofdstuk 1, vers 20 van de Efezebrief, dan lezen we daar dat God Christus uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En in vers 21 lezen we, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, in elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Het is een parallel die Paulus hier schetst. Met Christus zijn namelijk ook wij opgewekt uit de dood. En in Christus heeft God ook ons in de hemelse gewesten gezet. Nee, we zijn daar nu nog niet. Maar het is wel een rijke positie. Het is een vaste hoop waar we naar mogen uitkijken. We mogen uitkijken naar zijn komst. We lezen verder. Vers 7. En hier komen we bij Gods doel met onze redding. Vers 7. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En wanneer hier over de komende eeuw wordt gesproken. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt als in hoofdstuk 1 vers 21 net gelezen hebben. Daar wordt gesproken over de komende wereld. Het gaat hier dus niet alleen over de afgelopen 2000 jaar, maar over de tijd die nog gaat komen. De eeuwigheid met Christus. Nou, waartoe heeft God ons in Christus gered? Omdat hij de rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Dat we ons tot in alle eeuwigheid zouden verwonderen over de, zo lezen we, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Er is een eeuwigheid voor nodig, broeders en zusters, om de diepte van Gods grote liefde en genade te bevatten. Over veel zaken zullen we ooit uitgesproken zijn. Maar Gods genadewerk door Christus zal ons tot in de eeuwigheid bezighouden. En die eeuwigheid die gaat komen, die is al begonnen. Maar die verwondering, die begint al bij het moment dat God in ons leven ingrijpt. Kent u die verwondering? Verwondering over Gods genade. Begrijpt u met uw hart wat er zo amazing aan Gods grace is? En is die verwondering er dan ook net nog zoals toen u Christus leerde kennen? Als we eerlijk naar ons leven kijken, als ik eerlijk naar mijn leven kijk, dan ontbreekt het daar nog wel eens aan. Is die verwondering soms ver te zoeken. Maar we hebben het zo hard nodig om ons te verwonderen, gemeente. ons te verwonderen over God. Zoals John Piper het zou zeggen, om ons te verheugen in God. En is dit dan ook niet het probleem waarom er zoveel verdeeldheid is, zoveel zonde en dwaalleer? Dat we onze focus niet meer op God hebben, maar op onszelf. Dat we ons liever bezighouden met allerlei bijzaken, maar de kern niet meer helder voor ogen hebben. Waar er een helder zicht is op Gods liefde, op Christus en op het evangelie, daar wordt eenheid ervaren. Verdwijnt de zonde en is er een verlangen naar de Bijbelse waarheid. God roept ons in het leven voor allerlei zaken. Voor het huwelijk, voor het gezin, voor zijn gemeente, om het evangelie te verkondigen. Maar boven al deze roepingen hebben we een eeuwige roeping. Om ons te verheugen, om ons te verwonderen over Gods genade en Gods liefde. Om God daarvoor te eren en te aanbidden. Om hem lief te hebben. Dat is tevens het eerste en het grootste gebod. Het einddoel van de wet, zoals we vorige week ook hebben geleerd. Dit is onze bestemming, waarvoor God ons al voor de grondlegging van de wereld heeft voorbestemd. We lezen in vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, want dat niemand zou roemen. Wat zien we als we terugkijken naar de eerste drie versen van ons tekstgedeelte? Daar zien we een mens die niet in staat is te geloven. Niet in staat is te kiezen voor God. Niet in staat is hem lief te hebben. Wanneer een mens tot geloof komt, dan is dat Gods soevereine werk. Niet een beetje van God en een beetje van de mens. Het is een gave van God, zo lezen we hier. Hoe worden wij zalig? Want door het geloof in Christus. Johannes 3, vers 15 zegt immers, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Ja, we moeten ons geloof, ons vertrouwen op Christus stellen. Dat wordt van ons gevraagd. Nergens in het woord worden we opgeroepen om ons af te vragen of God ons wel of niet heeft uitverkoren. Of dat we de genade van God wel hebben ontvangen. Het is niet aan ons om alles vanuit Gods perspectief te bekijken. De boodschap voor een ieder die nog niet gered is, is eenvoudig. Bekeer u en geloof het evangelie. En die bekering, dat geloof, ben jij het dan? Bent u dat dan? Vers 8 zegt, het is niet uit u. Het is een gave van God. Het is God die dit in u, in jou wil werken. En als u, als jij dit vanmorgen aanhoort en deze woorden tot je laat komen, maar nog geen geloofszekerheid hebt, dan wil ik u, dan wil ik jou uitnodigen om niet langer te twijfelen. Niet langer naar jezelf te kijken. Het is niet uit u, het is niet uit jou. En dan zal het ook nooit te vinden zijn. Het is niet uit u of jouw werken, deze in vers 9. Het is niet uit u of jouw kennis van de Bijbel. En het is ook niet om het geloof van je ouders. Wandelt jij nog in de duisternis? Zijn de eerste drie versen op jouw leven nog van toepassing? Is het nog realiteit? Stel dan je geloof, stel dan je vertrouwen op Christus. Want God wil niet dat er een enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Lees in 2 Petrus 3. Jouw redding is voor geen 1% afhankelijk van jou. Maar het is 100% een gave van God. Het is allemaal genade. Dat mag rust geven. Wetende dat onze redding verankerd ligt bij Gods soevereine besluit. Om ons in Christus te redden. En in die wetenschap mogen we ook zien op Christus. Hij is de voleinder van ons geloof. En op dit moment wordt er in Nederland een tijdschrift Huis en Huis verspreid, genaamd Eye Opener. Ik kreeg hem toen ik deze preek aan het voorbereiden was. En in dit tijdschrift wordt een aantal beweringen gedaan over het coronavaccin. En dat wordt dan impliciet gekoppeld aan het teken van het beest waarover we kunnen lezen in Openbaringen. Er wordt onder andere geïmpliceerd dat wanneer je het vaccin toegediend krijgt, je jouw redding voor de eeuwigheid zal verliezen. Maar broeders en zusters, geloof het niet. Het is een dwaling. Onze redding is niet afhankelijk van onszelf. Het is niet afhankelijk van het wel of niet nemen van een vaccin, van een chip of wat dan ook. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 38 tot 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Onze redding ligt vast in Christus. In Christus alleen. Wanneer u hem toebehoort, dan is er niets wat u uit zijn hand zal rukken. Vers 10, het laatste vers. En dan gaan we afsluiten. De mens in Christus. Vers 10, want vult Paulus aan. Waarom zouden we niet roemen? Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, dat wij daarin zouden wandelen. God heeft ons in Christus opgewekt. Daar hebben we in vers 6 bij stilgestaan. We mogen nu een nieuwe schepping zijn. We zijn geschapen in Christus Jezus. We zijn zijn maaksel. En het woord maaksel, dat is een vertaling van het Griekse woord poiema. Wat zoiets betekent als werk of product. Iets waar een productieproces voor nodig is. Net zoals een schilderij, een boek of een muziekstuk een werk genoemd kan worden. De werken van Bach of de werken van John Bunyan. Noem maar een voorbeeld. En zo is ook Gods hand in ons leven die een werk in ons begonnen is. En dit zal afmaken. In Filippenzen 2 vers 13 lezen we. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. God is het die het werken in ons leven in ons werkt, die de werk in ons leven in ons werkt. Ja, als christenen mogen we ons leven leven uit dankbaarheid. We doen goede werken uit dankbaarheid voor God. Niet omdat we daar iets mee verdienen. Maar ook hierbij is het zo dat deze werken een oorsprong niet vinden in ons. Het is in diepste niet onze dankbaarheid, maar het is God die ons in staat stelt deze werken te doen, uit dankbaarheid. Het is Gods werk in ons. En hier staat zelfs in vers 10, dat God die werken van tevoren heeft voorbereid. Al voor de grondlegging van de wereld heeft God goede werken voor ons voorbereid. En dat weten we omdat Paulus ook in hoofdstuk 1 vers 4 hierover spreekt. Net zoals God voor de grondlegging ons uit genade heeft verkozen, heeft God ook werken voor ons voorbereid. Er wordt wel eens gezegd, God heeft een wonderlijk plan met u of jouw leven. En ondanks dat de invulling hiervan nog wel eens de plank mislaat, is het helemaal waar. God heeft een plan met ons leven. Een plan, en dat plan betekent niet zozeer een welvarend leven, rijkdom of een succesvolle carrière. Nee, Gods plan is veel groter. Veel beter, veel mooier, veel onzagwekkender. Want we mogen een leven leven dat God groot mag maken. Dat is Gods plan met ons. Een leven wat gekenmerkt wordt door vreugde. Een leven dat zich verheugt in God. Niet in de wereld, niet in onszelf. Dat zich verwondert over wie God is. Wat Hij gedaan heeft. En wat Hij werkt in ons. Een leven dat het enkel vreugde acht. Om te wandelen in de werken die God voor ons heeft voorbereid. En waar wij ons verheugen, ons verwonderen over God. Daar komt God aan zijn glorie. De laatste woorden van vers 10. En ons tekstgedeelte luiden. Omdat we daarin, in die goede werken, zouden wandelen. We begonnen ons gedeelte met de versen 1 en 2. Waar Paulus ons toonde dat wij wandelden in de overtredingen en de zonden. Maar het was God die in ons leven heeft ingegrepen. Christus zag ons. Hij zag u. Hij zag mij, toen wij nog in onze zonde wandelden. Hij had u, hij had jou al op het oog, voor de grondlegging van de wereld. Wetende wat het hem zou gaan kosten, besloot hij onze schuld op zich te nemen en onze straf te dragen. Omdat wij nu een verlost en een vernieuwd leven mogen leven. Broeder, zuster, dit heeft God aan u gedaan, dit heeft God aan jou gedaan, door Christus. We waren overtreders, zondaars, maar God zond zijn zoon om de straf te dragen. We waren dood, maar God maakte ons levend met Christus. We leefden naar ons vlees, maar God gaf ons zijn geest. We wilden niets met God te maken hebben, maar God had ons lief met zijn grote liefde. We waren kinderen van de ongehoorzaamheid, maar God maakte ons zijn geliefde kinderen. We deden de werken van de Satan. Maar God bereidde ons goede werken voor, tot zijn eer. Het is alleen het God, gemeente. Het is allemaal genade. Hem zij de lof, hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Goed, dan stel ik nu voor om te zingen het lied.